Welkom bij Verzet in de Schubertstraat. Een podcast in vier delen over moed, keuzes en hun blijvende gevolgen. Historicus Peter Beukema reconstrueert het verzetsverhaal van Christina van der Stam van der Water. Van haar eerste stappen in het verzet tot de ingrijpende keuzes die haar leven bepaalden. Een verhaal over verlies, veerkracht en de kracht van verzet in een gewone straat in oorlogstijd. Dit is aflevering 4, De Bevrijding.
Toen ik van mijn huis was weggebracht, hebben ze de andere dag mijn zoon van 16 jaar van zijn werk en mijn 13-jarig zoontje van school gehaald en ze de gehele dag opgesloten in het bureau van politie. Hoewel deze jongens ook alles wisten, hebben ze mij niet verraden.
Christina wordt na ongeveer 4 weken vrijgelaten. Haar zwijgen en dat ook van haar zonen hebben haar uiteindelijk gered. Het is juni 1944, een jaar voor de bevrijding. Hoe gaat het met Christina?
Ja, zij gaat weer naar huis en zij heeft ontzettende last van haar rug. Ze is natuurlijk ontzettend blij dat ze vol heeft kunnen houden, dat ze blijvend heeft kunnen zwijgen, maar ze heeft zware rugklachten. In die tijd dat ze nog wel in het hoofdbureau van politie zit, zegt ze al in een brief dat ze naar het ziekenhuis zal gaan als ze weer thuis is. Zij had al rugklachten. En in die periode dat ze in dat kleine celletje heeft gezeten, zijn die zeer verergerd. Ze probeert het eerst nog even aan te zien als ze terug is. Maar ze gaat naar de huisarts toe en ze wordt verwezen naar het ziekenhuis. En daar wordt geconstateerd dat ze geopereerd moet worden aan die hernia. Op 1 juni 1944 wordt ze geopereerd. Na een week of 6 wordt ze ontslagen uit het ziekenhuis, maar dan is ze niet genezen. Dus het blijft een behoorlijk probleem.
De onderduikers die zijn naar een ander adres gegaan tijdens haar gevangenschap. We weten uit haar brief, die zijn ook weer teruggekomen. Op welk moment zijn ze teruggekomen en waarom eigenlijk?
Ja, wanneer ze teruggekomen zijn, dat is niet helemaal helder. Je zou veronderstellen dat dat gebeurd is op een moment dat ze ervan overtuigd waren dat de kust weer veilig was. Maar een exacte datum of periode daarvoor hebben we niet heel scherp in beeld. Je zou je kunnen voorstellen dat ze op een locatie zaten waar er toch behoorlijke risico's waren. Op dat moment natuurlijk beter dan aan de Schubertstraat. Maar op termijn misschien toch gevaarlijker dan terugkeren. Je zou je kunnen voorstellen dat soort overwegingen een rol gespeeld hebben. Het is in ieder geval duidelijk, ze zijn weggegaan. Ze zijn met z'n tweeën weer teruggekomen. En ze zijn allebei tot het einde van de oorlog aan de Schubertstraat gebleven. Met de schuilplaats op zolder.
En dan is er bevrijding. Wat gebeurt er dan met de onderduikers?
Groot feest bij de bevrijding. Dat zal duidelijk zijn. De beide onderduikers die kiezen allebei een heel verschillende route, zou je kunnen zeggen. Bertha die vertrekt, die gaat weer naar Rotterdam toe. Waar ze ook vandaan kwam. Maar Roosje die blijft daar nog enkele maanden in huis. Ze zijn natuurlijk ook erg op elkaar ingesteld. En wellicht had ze ook geen andere plek waar ze zo 1, 2, 3 naartoe kon. Zij verhuist na de zomer van 1945. Verhuist ze naar de Krugelaan. En daar gaat ze wonen samen met een aantal andere mensen. Dat duurt niet overdreven lang. Want zo'n kleine 2 jaar later, dan verhuist ze terug naar de Schubertstraat. En in het huis waar ze eerst onderduikster is geweest, daar wordt ze nu pensiongast. Christina die had werkhuizen voor de Tweede Wereldoorlog. Het is duidelijk dat met die rugklachten, dat zwaar werk, dat helemaal uitgesloten is voor haar. En zij wordt dan pensionhoudster. De kamer, de slaapkamer aan de tuinkant, aan de achterkant, dat wordt de kamer die ze verhuren. En dat is dan de zit-slaapkamer van Roosje. En die heeft daar nog 1 jaar of 7 gewoond voordat ze verhuisde naar Rotterdam om in een bejaardenhuis te gaan wonen.
Christina die heeft behoorlijke gezondheidsproblemen in die tijd. Ze heeft al een hernia. Hoe gaat het verder? Heeft zij nog kunnen werken? Wat is er met haar verder gebeurd?
Nee, dat is uitermate verdrietig afgelopen qua gezondheid. De bedoeling was dat zij voor de familie Verwij zou zorgen. Mevrouw Verwij met haar reuma. En geleidelijk aan, ze werden natuurlijk ook ouder. De rollen werden eigenlijk omgekeerd. Want Verwij en zijn vrouw die hebben veel voor Christina in het moeten zorgen. En in het huis moeten regelen. Omdat zij dat niet meer kon op die manier waarop dat ooit afgesproken was. En in de loop van de jaren, die rugklachten zijn steeds gebleven en die zijn in de loop van de jaren ook toegenomen.
Meneer Verwij en mevrouw Verwij, die zijn ouder. Die zijn uiteindelijk ook overleden. Ze is lid geworden van de Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen. Wat was dat voor een vereniging?
Kort na de oorlog is de vereniging Expo-G opgericht, ex-politieke gevangenen, allemaal mensen die om vaderlandslievende redenen gevangen hadden gezeten. Het zij in een cel of in een gevangenis of op een politiebureau of in een concentratiekamp, alle varianten. En dat was een soort lotgenotenvereniging die zich aanvankelijk ook sterk gericht heeft op belangenbehartiging van de mensen die lid van die vereniging waren. Na enige tijd is dat werk in belangrijke mate, die belangenbehartiging, overgenomen door de Stichting 4045. En die vereniging Expo G, dat was, ja, daar waren de mensen die waren onder elkaar. En in 1947 is er een Goudse afdeling opgericht. Christina is daar lid van geworden. Haar jongste zoon is daar ook lid van geworden. Verwij is daar lid van geworden. En bij de oprichting waren toch zeker een stuk of 20 mensen aanwezig. Ze wisten inmiddels dat er wel 200 gouwenaren zijn geweest die om de een of andere reden een korte of langere tijd vast hebben gezeten in de Tweede Wereldoorlog. En daar deden ze een beroep op. Als je wil, word lid van onze vereniging. En daar waren ze onder elkaar. En daar konden ze vrij uitspreken. Dat waren mensen die, hoe verschillend hun ervaringen ook waren, die toch wat konden uitwisselen en die daardoor ook begrip voor elkaar hadden. Dat had ook zaten er niet voortdurend over de oorlog te praten. Want dat was ook wel eens een lezing van iemand die op vakantie naar het buitenland was geweest. En daar heeft Christina een behoorlijke rol in gespeeld. Ze wordt in 1947 meteen lid. Na 2 jaar zie je dat ze, dan gaat ze wat activiteiten ondernemen. En in 1949 dan komt ze al in het bestuur terecht. En dat heeft ze tientallen jaren volgehouden in dat bestuur. Je ziet wel dat de belangstelling voor zo'n vereniging begint af te nemen na een jaar of 10, zeg maar. Er zijn mensen die verhuizen, er komen mensen te overlijden. Er zijn mensen die zeggen van nou, ik heb mijn leven weer opgepakt. Ik ben met andere dingen bezig. Maar ja, zij maakt deel uit, ik mag wel zeggen, van de kern van de afdeling Expo G van Gouda. En ze is dan ook bij herhaling aanwezig bij kransleggingen 4 mei. Soms is zij ook zelf degene die namens de vereniging de krans legt bij de dodenherdenking.
Uiteindelijk krijgt ze ook het Verzetsherdenkingskruis. Was dat iets wat de vereniging aanvroeg of is dat op een andere manier tot stand gekomen?
Ja, in 1980 toen werd besloten dat er een Verzetsherdenkingskruis moest komen. Dat heeft lang op zich laten wachten. Dat ging dan om een erkenning voor mensen die actief waren geweest in het verzet. En dan ging het niet om een kleinigheidje, maar het waren om mensen die echt substantieel hadden bijgedragen in het verzet. Die serieus risico hadden gelopen. En dan ging het niet om één of enkele keren, maar die gedurende langere tijd in het verzet actief waren geweest. Dat was voor Christina zeker ook het geval. Er waren 2 manieren om aan zo'n verzetsherdenkingskruis te komen. En dat was of je werd voorgedragen en als je aan de criteria voldeed, dan kreeg je dat verzetsherdenkingskruis. Maar er zijn ook mensen die verzet gepleegd hebben waar anderen weinig of niets van afwisten. Of de mensen die daar wel van afwisten, die leefden niet meer. Dus de mogelijkheid bestond ook om zelf een verzetsherdenkingskruis aan te vragen. Vanwege haar rugklachten en in feite een soort invaliditeit die ze daardoor heeft opgelopen, kreeg ze na de Tweede Wereldoorlog een uitkering, een pensioen. Daarvoor werd natuurlijk ook goed gekeken van, heeft iemand in het verzet gezeten? En is de invaliditeit te wijten aan wat daar rond en na dat verzet is gebeurd? Dat was voldoende in haar geval aangetoond. Ze kreeg dat pensioen. En omdat ze dat pensioen kreeg en dus aangetoond was dat ze zwaar in het verzet had gezeten, heeft zij ook dat verzetsherdenkingskruis gekregen.
Je hebt veel onderzoek gedaan naar Christina. Je hebt zelfs een nabestaande gesproken. Kan je iets daarover vertellen?
Ik heb met een van de schoondochters en met een kleindochter van Christina gesproken. Het zijn mooie gesprekken. Dat geeft ook wat meer beeld van de persoon van Christina.
En hoe herinneren zij haar?
Ja, dat het toch een letterlijk en figuurlijk een stevige vrouw was. Die wist wat ze wilde. En die stond voor wat ze vond en wat ze dacht. En als ze iets wilde, dat ze dat ook waar wilde maken.
Nu heb jij haar brief gelezen, veel onderzoek gedaan naar Christina, nabestaanden gesproken. Hoe kijk je nu zelf naar haar?
Ja, het is natuurlijk een buitengewoon intrigerende persoon en een heel interessant verhaal. Jonge vrouw, midden 30 met een gezin, die lijkt toch vooral op eigen initiatief begonnen te zijn. Dus dat ze initiatiefrijk is, dat vind ik een markant punt. Ze laat het niet alleen bij gedachten en bij woorden, maar ze komt tot concrete actie. En ze zet dat ook voort, de hele oorlog door. Dus het is een moedige vrouw, vooral ook een gelovige vrouw. En dat blijkt ook wel uit de brieven van dat ze veel steun heeft gehad aan haar geloof. En toch een vrouw van wie de rest van haar leven ook getekend is door de ernstige rugklachten die ze opgelopen heeft tijdens die gevangenschap. Dus in die zin kun je ook zeggen, het is allemaal goed afgelopen, maar ze heeft ook na de oorlog een zware prijs betaald voor het verzetswerk dat ze verricht heeft.
Ik had geen spijt van hetgeen ik gedaan had. De Joden hadden ze niet en zouden ze door mijn toedoen ook niet krijgen.
Dit was de laatste podcastaflevering over het verzet in de Joubertstraat. Wilt u meer weten over deze podcastreeks? Kijk dan op de website triplers.nl van Peter Beukema. Techniek was in handen van Troy de Bruin. Brieffragmenten werden voorgelezen door Gerda den Hollander. Vertellen was historicus Peter Beukema en mijn naam is Anja Boogaert. Deze podcast is mede tot stand gekomen met hulp van het Streekarchief Midden-Holland.